Goedemorgen allemaal. Namens de kerkraad heet ik u heel hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger is dominee Rob Visser uit Reen, helemaal uit de mist naar hier gekomen. Het orgel wordt bespeeld door Bert van Ginkel, het maarde, die vervangt Anne Wontering, die op de griep heeft. En lector zou Harry zijn, die ligt ook ziek op bed, dus ik doe straks de lezingen wel. Na afloop van de dienst is er koffie drinken. De collecte. De eerste rondgang is bestemd voor Mercy Ships. En ik heb even nagaan wat het ook alweer was. Dat is een organisatie met ziekenhuisschepen, bemand met vrijwilligers, die in de armste landen van de wereld helpen daar medische zorg te bieden. En ze hebben momenteel 2 ziekenhuisschepen in de vaart, die voornamelijk in Afrika hulp bieden. Daar is de collecte, de eerste rondgang voor. De kerk is de tweede rondgang en bij de uitgang wordt het restauratiefonds. Volgende week zondag is er dienst in Maarten en de dienst is voorbereid door de liturgiecommissie. Hoge Zwaluwe zal dan ook aanwezig zijn. Dan ook belangrijk om in uw agenda te noteren of te onthouden. Op zondag 23 maart zal na de kerkdienst in Maarten in de Molshoek een gemeenteberaad gehouden worden. Dan gaan we het hebben over de toekomst, de samenwerking en wat er allemaal op ons afkomt. En het afscheid van de 3 ambtsdragers, dat zijn de 2 dikke heiligen zelf, dat is gepland op zondag 18 mei. Maar gisteren kregen we een mailtje, de 3 kerkraden van Maarden, Hoge Zwaluwe en Dribbelen. Dag kerkraden van Maarden, Dribbelen en Hoge Zwaluwe. Ik wil jullie laten weten dat ik vanaf 1 mei een nieuwe baan heb als kerkelijk werker in de protestantse gemeente Dubbeldam, Dordrecht. En jullie dus gaan verlaten. Dit meld ik jullie met gemengde gevoelens. Ik zie na bijna 8 jaar uit naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe gemeente. Maar jullie loslaten vind ik ook moeilijk. En naast alle werkzaamheden rondom samengaan, komt er jullie nog eens een extra uitdaging bij. We spreken elkaar binnenkort hier weer waarschijnlijk wel over. Hartelijk groet, Griselda. Dus ja, daar beginnen we weer. We zullen straks ook wel eens een keertje moeten hebben over mensen die ook in de beroepscommissie willen komen. En dan heb ik nog een herhaalde oproep. Er is ook een werkgroep die de voorbereiding van de fusie van de 3 gemeentes gaat hebben. En dus iedere gemeente heeft 1 kerk als lid, maar voor iedere gemeente is er ook plaats voor 1 gemeentelid. Dus dat kan ook nog. En anders je vragen zijn, straks bij de koffie. We beginnen vanochtend met het lied van 793, alle coupletten. Indien mogelijk zingen we dit staande. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe en Rob, jou wens ik God zegen.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat Hij is begonnen. En in die wetenschap mag ik u alle groeten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij nu, gemeente, deze viering door te zingen lied 802 en daarvan de versen 1, 5 en 6. Samen bidden en daarna zingen met elkaar lied 9. Nee, dat doen we niet. Na het gebed luisteren we eerst naar de schriftlezingen en daarna zingen we van lied 943, de versen 1, 2, 3 en 5. Mogen we samen bidden. Heer onze God, wij roepen om uw ontferming, dat u omziet naar de wereld waarin wij leven, waarin een groeiend aantal mensen leeft in armoede, zowel ver weg als dichtbij. En wij zijn onwetend, maken zelf deel uit van de systemen die armoede en ongelijkheid in stand houden. Heer, wij roepen om uw ontferming, want uw schepping komt niet tot zijn recht. Wij buiten de natuur uit, op zoek naar waardevolle stoffen, om het maximale te kunnen produceren, en niet altijd denkend en wetend hoe de natuur en mensen daaronder lijden. We voelen ons soms machteloos. We zijn het contact met onze bron kwijt. En daarom roepen we om uw ontferming. En Heer, zoals we hier zijn, hebben we allemaal grote zorg over wat er zich in de wereld voltrekt. De eindeloze vluchtelingenstroom en oorlogen die maar niet ophouden voort te duren. En natuurlijk denken we dan aan het oeverloze lange conflict in Soedan, de Gazastrook en de Westbank, het voormalige Israël. En we denken ook aan Oekraïne. Aan al die jongens die daar doodgaan. Eigenlijk niet wetend waarom. En dan, Heer, bidden we uw ontferming ook voor de leiders. En dan denken we natuurlijk in het bijzonder aan Zelensky. De man die zo is vernederd. En die tot zijn schrik moet vaststellen dat hij met ons ineens ervaart dat vrienden vijanden zijn. En we zien het allemaal aan. En we raken erdoor ontredderd. En we kunnen zelfs angstig worden, omdat zelfs woorden als de derde wereldoorlog worden gebezigd door mensen die dat nou juist moeten voorkomen. God, we vragen veel van u. En we realiseren ons dat wij met elkaar u dingen vragen waar wij eigenlijk zelf zo'n belangrijk aandeel in hebben. Want het verwaarlozen van de natuur en de zorg voor de mensheid, God, dat zijn dingen die u aan ons hebt toevertrouwd. Wij mogen uw handen en voeten, ogen en oren zijn, maar we brengen er niet veel van terecht. En daarom, in alles wat ons zorgen baart, moeten we ons ook realiseren, God, ontferm u over ons. Als mensen die het allemaal soms wel goed bedoelen en wel vaak willen, maar toch de kansen vaak niet benutten die ons gegund worden. En daarom bidden we u, Heer, ontferm u ook over ons. Die hier samen zijn om ons open te stellen voor uw woord, dat ons wil troosten en ons in die wirwar van gedachten toch weer een lijn wil bieden, een spoor, waardoor onze voet en waarop onze voet kan gaan. Wij bidden u dan ook om uw geest, omdat wij de woorden die we lezen en bezingen vanochtend ook onszelf mogen aantrekken. En daardoor weer misschien energie ontvangen en inspiratie om verder te gaan. Amen.
De eerste lezing is uit Jesaja 28, de versen 11 tot en met 13. Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval, in een andere taal, spreekt de Heer tot dit volk. Ooit heeft hij tegen hen gezegd, hier is rust, hier vind je verpozing. Laat wie vermoeid is hier rusten. Maar ze weigerden naar hem te luisteren. Daarom horen zij nu van de Heer, tsaf, latsaf, tsaf, latsaf, kaf, lakaf, kaf, lakaf. Beetje van dit, beetje van dat. En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen. Ze raken gewond, verstrikt en worden gevangen. En dan uit Matteüs 11, de versen 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hier eindigt de schriftlezing. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en in uw hart bewaart. Halleluja.
maar we zingen vers 5 ook hoor, kom op. We hebben ineens vers 6 gezongen. Ik denk, heb ik het nou verkeerd? Maar het is toch echt vers 5. Dus dat zingen we ook nog even. Het is zo'n heerlijke melodie. Dus dat kan best. Ja, Louis, jij zat ook op 6 en ik zong met jou mee. Vers 5 nog een keer. Ja, leuk. En nou het goeie. De preekgemeente van lied 382 alle verzen. Nou, u hebt het vanmorgen Louis horen lezen. Een woord dat u misschien allemaal wel een beetje kent. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. In menige huiskamer, slaapkamer heb ik het, als ik op huisbezoek was bij mensen, vooral nog in de oudere gemeenten, zien hangen. Het is een bekende tekst. Het is daarom een bekende tekst. En ja, dat begrijpt u wel, omdat hij natuurlijk toch ook mensen aansprak en aanspreekt. Ik kom er zo op terug, want ja, wie in lieve vrede heeft niet behoefte aan rust in deze volstrekt chaotische tijden? Het is niet voor niks dat een groot man in onze geschiedenis, Luther, ooit gezegd heeft, dit is een tekst die alle mensen uit hun hoofd moeten kennen. Nou, daar zitten we dan. En dat zei hij niet voor niks. Want Luther, hij heeft een ongekende bijbelkennis. Hij heeft geschreven, daar van die muur tot die muur. Waar hij de tijd vandaan heeft gehaald, weet ik ook niet. Maar hij heeft het wel geschreven. Oeverloos veel geschreven. Omdat de man een zeldzame kennis had van de schrift. En daarin ons heeft laten delen. Grote beïnvloeding ook geweest van het ontstaan van de reformatie en ja, de protestantse kerk, waar wij eigenlijk met elkaar ook nog weer het resultaat van zijn. Leer die tekst uit je hoofd. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons, dat we dat in deze tijd moeten kennen. Want wij kennen hier met elkaar, en ik deel dan maar even uw leven hier in Dribbelen, want hier bij ons in Renen is het veel minder het geval. We hebben allereerst te maken met carnaval. Nou, dat is één bron van onrust. Ik heb er zelf weinig kennis aan, want ja, ik ben geen Brabander. Mijn dochter wel, en die gaat er dan ook helemaal in op, mijn schoonzoon. En dat weten sommigen onder u ook wel. Dat is geweldig. En ik vind het ook altijd leuk als ik de blijdschap zie van die mensen, hè, want dat is er natuurlijk ook. Het is ook op zich is het een heel mooi moment, mensen die blij zijn, en dan hoor je ook dat met name mensen het leuk vinden, die gemeenschap en die saamhorigheid. En dan kun je er allerlei, zeker ik als Noordeling, allerlei flauwe dingen van gaan zeggen. Maar dat doen we niet. We kijken naar het goede. En het goede is dat mensen blij zijn en dat er een saamhorigheid is. En daar laten we het bij. En dat is ook denk ik een hele belangrijke zaak. Een heel belangrijk onderdeel van het carnavalfeest. Maar ja, als het dat nou was, dan zouden we er met elkaar nog wel, dat hebben we ook al eens eerder gehad, ik heb wat meer op deze zondag hier mogen voorgaan. Dan kunnen we met elkaar nog een beetje om lachen. En dan kunnen we ook de component van het geloof naar voren halen, van de blijdschap. En die is er ook. Dus waarom zullen we hier allemaal als houten klazen dan zitten? We mogen ook blij zijn. Ik heb voor de kerk vaak in andere gebieden mogen reizen. En dan moesten we ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika zijn. Nou, lieve deugd, dan was ik echt verlegen, want daar kwamen al die mensen, die kwamen in beweging en dat waren happenings. Nou, het lijkt in niets op het fenomeen wat wij hier met elkaar doen. We zitten allemaal maar op die stoel, een beetje stil te zijn nu, hè, omdat ik dan praat. En dan zingt u nu dan zijn versje. Maar ja, dat is echt voor de mensen in Azië trouwens ook en in Zuid-Amerika, dat is één groot feest. En u zult het wel weten ook, dat het in Amerika ook zo is met Negro spirituals. Dan is dat helemaal in opgekomen. Dat is die uitbundigheid en die vrolijkheid en die spiritualiteit waar die vieringen van bol staan. En waar mensen zoals ik wel waardering voor hebben, maar tegelijkertijd ook niet zo goed weten hoe je daar nou in mee moet doen. Want wij kennen dat niet, althans ik in ieder geval niet. Het is inderdaad een beetje een oude Klaas die er voor u staat. Dan heb ik nog een zwarte toga aan ook. Het kan niet erger bijna. Maar het probleem is dat wij vandaag niet alleen daarmee te maken hebben. We hebben met elkaar ook te maken met een hele andere vorm van onrust. Deze onrust voor carnaval, die kunnen we dan wel plaatsen. Maar de onrust die wij nu kennen in de wereld, met die schandalige vertoning die ze vrijdag, en dat is bij ons vrijdagavond, heeft voltrokken in Amerika, waar wij tot onze verbijstering nu steeds meer zien dat de vriend die wij ooit hadden, blijkt nu een vriend te zijn van onze vijand. En ja, een vriend van onze vijand is dan ook ineens weer vijand. En dat zien we dus nu. Het Amerika, zij kwamen van over de oceaan. Ze waagden hun bloed en hun leven. Ze hebben in stormen van kogels gestaan om ons de vrijheid te geven. Amerika, zo ben ik ook grootgebracht. Dat was een volk dat stond hoog in aanzien. En daar had je een onvoorwaardelijk vertrouwen in. En er is dus helemaal niets meer van over. Helemaal niets meer. Dat wil niet zeggen dat we ons de grote waardering en het respect voor het verleden, dat we dat ons moeten laten afnemen, dat blijft staan. En daar hebben 100.000 Amerikanen voor onze vrijheid het leven gegeven en dat moeten we blijven vasthouden. In weerwil van die verschrikkelijke figuur die daar aan de andere kant van de oceaan nu niets anders doet dan alleen maar zichzelf belangrijk vinden, zichzelf opblazen. En dan moeten we maar hopen dat ooit een keer die ballon knapt. Maar je weet eigenlijk niet waar je op moet hopen, want tenslotte ook deze figuur, Trump, is gedragen en gekozen door miljoenen mensen. Zoals wij hier eigenlijk in Nederland datzelfde fenomeen hebben met de PVV en de BBB. Dat zijn ook partijen die aan de rechterflank staan en dat kan allemaal. Maar het heeft wel tot gevolg dat we zien dat heel veel mensen nu toch het spoor bijster raken en niet meer goed weten waar ze nu staan en waar de weg naartoe leidt. En dat is natuurlijk belangrijk, want we beseffen heel goed dat we ook in de christelijke kerk heel veel mensen tellen, dat ook in de protestantse kerk van Nederland, die toch zeer gecharmeerd zijn van dit denken. En dat betekent natuurlijk toch dat je dan met elkaar, ook als voorgangers, je moet gaan bezinnen op, zullen we er dan maar een beetje het zwijgen toe doen, want het ligt allemaal zo gevoelig. En dan hebben we dat ook nog niet eens gehad over Israël. Hè? Want hoe is onze positie met Israël? Want daar houden we ook van dat land. Maar ja, als je dan ziet wat Netanyahu daar voor misdaden pleegt, dan weet je ook weer niet goed wat je moet doen. Dus toen ik deze week iemand aan de telefoon had van CVI, Christenen voor Israël. Dat zijn mensen die gaan onvoorwaardelijk voor Israël. En die kunnen is geen kwaad woord horen over Israël. Dan begrijpt u natuurlijk wel. Nou, dan heb je je handen vol om het gesprek nog gaande te houden. En dan toch je open te stellen voor mensen die daar nou zo over denken. En tegelijkertijd dan toch te hopen en zo te formuleren en te spreken dat die persoon die ik aan de telefoon had, dan toch ook nog weer naar jou blijft luisteren. Want we moeten toch met elkaar verder in die kerk. En dat betekent dat we Israël niet mogen loslaten. Dat zullen we ook never doen. Maar tegelijkertijd wel tegen Israël moeten zeggen, mijn vrienden, hoe kunnen wij nou nog jullie vrienden zijn als je hier op deze wijze met 90% van het Palestijnse volk die volstrekt onschuldig zijn. En zegt u dat alsjeblieft voort, want veel mensen zeggen Palestijnen zijn allemaal terroristen. Dat is niet zo. 90% is nog vele malen vredelievender dan u en ik bij elkaar. Maar die mensen kunnen geen kant meer op. Letterlijk niet. Want ze hebben niks meer. Ze hebben niet eens een wc. Ze hebben geen riool. Ze moeten maar poepen en piezen midden op de puinhopen waar ze ooit open gewoond hebben. En water is er niet. Dus u voelt wel, dan heb je natuurlijk toch een spanning. Want ja, de dingen liggen niet eenvoudig. En u zult misschien zeggen, nou zeg, dat ben ik ook wat. Komt die visser hier, kom ik hier eigenlijk een klein beetje om tot rust te komen. Om nou eindelijk eens een keertje eventjes niet te denken aan die verschrikkelijke mensen, aan die verschrikkelijke politiek en alles wat er speelt in de wereld. En de onrust die we ook nog hebben, die u natuurlijk wellicht ook in uw buurt hebt, van al die mensen die blijmoedig allemaal lopen te hossen en te klossen door de staten, omdat ze blij zijn. We worden uit elkaar gescheurd. Wat willen we nou? Wat is onze positie nog? Wat fijn dat we even in de kerk kunnen komen. Kunnen we lekker zingen. Even tot rust komen. En dan staat daar weer zo'n figuur. En die komt de hele wereld nog eens een keertje overdoen. En dan hebt u gelijk. En dat trek ik me ook aan. Die kritiek mag u op mij hebben. Maar ik ben natuurlijk ook maar een mens die net als u en ik natuurlijk ook het probleem heeft van hoe krijgen we de dingen dan nog een beetje op een rij. En daarom koos ik ook deze tekst, omdat die ook mij weer bepaalt bij waar het nou eigenlijk om gaat in het leven. Want nu we dit geschilderd hebben en ik hopelijk een beetje misschien ook een gevoel van herkenning bij u oproep van ik zit net zo in elkaar als u. Dan kunnen we met elkaar verder, want dan staat daar nog steeds die tekst. Hè? Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En dan wordt het natuurlijk zo spannend. Want hoe kunnen we nou een tentje opzetten? Hè? U weet het, met van die haken die je dan in de grond moet zetten. Om ervoor te zorgen dat die tent blijft staan. Hoe kunnen we die nou opzetten als er een orkaan over het land raast? Dan gaat dat niet. Dan moeten we toch eerst weer wachten tot de wind een beetje is gaan liggen. Dan kan je misschien nog weer eens een keer die tenthaken in de grond krijgen. En ervoor zorgen dat dat ding nog een beetje fatsoenlijk komt te staan. Anders gaat dat niet. En dat is, lieve mensen, waar we nu mee zitten. Hoe krijgen we dit nou voor elkaar? Hoe moeten we met elkaar nou verder? Want we zitten met een wereld die ons op geen enkele wijze aanleiding geeft om tot rust te komen. Nou, beseft u goed dat natuurlijk de wereld waarin wij nu leven is chaos. Maar helaas is dat altijd zo geweest. Er zijn maar enkele generaties in de geschiedenis van de wereld die geen oorlog gekend hebben. Daar horen wij trouwens in meerderheid bij. 80 jaar hebben we eigenlijk geen oorlog meer gehad. Dat is uniek. Kennen we niet in de wereld. En overal in de hele wereld zijn eeuwenlang altijd allerlei gevechten geweest. Er zijn miljoenen mensen gestorven doordat we elkaar het licht niet in de ogen gunden. Daarom was het 2000 jaar geleden een grote kerkvader, Augustinus, u hebt vast wel eens van hem gehoord. En die heeft gezegd, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u, o God. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we met elkaar met deze tekst toch uit de voeten kunnen. Want nou gaat het erom wat Jezus bedoeld heeft met deze tekst. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Luther zegt, leer het uit je hoofd. En Augustinus zegt, besef goed dat de onrust die wij in ons hart kennen alleen maar weggenomen kan worden door God. En dat komt omdat Augustinus ook deze tekst van vanochtend kende. Want nu gaan we naar Jezus toe. Want in de dagen van Jezus was het ook chaos. Dat weet u. Jezus was nog niet geboren. Of er werden al duizenden kinderen omgebracht door Herodes. Want dat was net zo'n neuroot als dat wij in de wereldgeschiedenis er nou een heleboel ontkennen. Een mannetje dat bang was en ook zichzelf belangrijk vond. En toen zei, er wordt iemand geboren. Wat heb ik nou gehoord van mijn geleerden? Er wordt een figuur geboren die een messias kan worden, de baas kan worden van het jodendom. Die moeten we niet hebben. Dus alle kinderen dood, dan hoort dat kind er vast bij. Dat vergeten we vaak in de euforie van kerst. Zijn we allemaal met het geboren kindje bezig, met de herdertjes die bij nachten lachen. Maar beseft u goed dat het eigenlijk een verschrikkelijke geschiedenis was, die hele kerstgeschiedenis. We hebben hem wel mooi gemaakt, maar het is eigenlijk helemaal geen mooie geschiedenis. Het was geen plek om geboren te worden, u kent de misère. En uiteindelijk werd het gevolgd door de moord op duizenden onschuldige kinderen. En dat Maria en Jozef de dans hebben ontsprongen, dat komt alleen maar omdat zij toch gewaarschuwd werden van jongens, maak dat je wegkomt. Anders was dat ook niet doorgegaan. Wat ik alleen maar wilde zeggen is dat de wereld dus ook in de dagen van Jezus en daarna één grote chaos was. En dat is de reden dat Jezus dus deze woorden ook uitspreekt. Want hij heeft te maken met een volk dat ook in onrust verkeert. En Jezus heeft het een keer laten zien wat het betekent om rustig te zijn te midden van onrust. Dat verhaal kent u allemaal, dat is het verhaal van de storm op het meer. Al die mannen die leveren een doodstrijd, want er is ineens een zware storm op het meer van Tiberias en ze weten dat we gaan het niet redden. Dus ze lopen vliegen heen en weer om toch de zeilen nog weer natuurlijk te strijken en van alles te doen om die boot nog drijvend te houden. En wie ligt er gewoon heerlijk ontspannen in het ruim te slapen? Jezus. En natuurlijk worden ze dan nijdig en zeggen, wat is dit nou, Jezus? Kom op, we moeten hier met elkaar, we hebben jouw hulp nodig. En je ligt hier alleen maar te slapen. Hoe kan dat nou? En dan wordt Jezus, wordt wakker, zullen we dan maar zeggen. En hij bestraft de storm. Over. Hij slaat. En dat is, daarin laat Jezus zien, dat je juist nooit in die onrust zelf ook je moet laten meeslepen. Maar dat je als het ware, als je de rust kent, ja, dat was natuurlijk Jezus gegeven, ja, dan gaat er als het ware ook, je zou kunnen zeggen, verlammende invloed vanuit. Misschien dat u dat in uw eigen leven ook wel herkent. Mensen die heel erg druk zijn en er is van alles aan de hand. En dat u ineens misschien zelf al een keer hebt gedaan, of dat u ineens iemand tegenkomt en die maakt het weer rustig. Kan zomaar gebeuren. Ik heb dat zelf meegemaakt. U weet, ik heb in Amsterdam gewerkt. En toen werd ik door een Surinaamse vrouw uitgenodigd. Grote Surinaamse vrouw. En die zei tegen mij, dominee, ik word 70 en ik wil dat met mijn kinderen vieren. En ik wil dat u bij mijn zoon thuis in Zaandam, dat u daar een toespraak houdt. Nou, dan moet je tegen die mensen geen nee zeggen, want ja, hè, dat was natuurlijk ook een beetje mijn werk, hè, pionieren, dus kom op. Nou, goed, dat gaan we doen. Ja, ik kende haar wel, maar toch ook niet zo dat ik daar nog eens een hele toespraak moest gaan houden, dus ik moest me natuurlijk wel even verdiepen. Ze had ook een bijbeltekst, ik geloof Psalm 23, want dat wordt vaak dan gekozen. Geen probleem, dominee zou daar een toespraak houden. En ik kwam daar in Zaandam, in een betrekkelijk, ja, toch groot huis, de helft van deze kerk denk ik ongeveer, was de huiskamer. En daar was met een zeelt kinderen, zeg. Dat waren er geloof ik wel 25, 30. Allemaal kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen. En een drukte van belang. En op een gegeven moment zei ze, dominee, wij gaan beginnen. En ze had een lied uitgekozen en dat moesten we zingen. En daarna ging zij vooraan zitten. En met de kinderen eromheen en daarachter al die kleinkinderen. Nou, ze konden er allemaal nog maar net in. Nou, en ik had een heel klein plekje zo. En, maar ja, wat gebeurt er natuurlijk met al die kinderen en kleinkinderen? Ja, die dachten, jongens, hè, gezellig, die zien elkaar. Dus ja, dat die man daar staat te vertellen van oma, nou, dat is allemaal wel best. Maar. Het was een hele onrust. Ja, echt onrust. Dus ik dacht, nou, hoe gaan we dit nog eens een keertje rondkrijgen? Want het was echt, ja, het was een kakofonie nog van geluiden. En oma zat daar vooraan. Met grote ogen, zo van, nu gaat het gebeuren. Want ja, die Surinamers, die hebben soms heel bijzonder geloof. Hè? En deze vrouw ook. En nu pas kon ze 70 worden, als dominee ook het woord gesproken had. Nou, ja, dominee kwam er bijna niet overheen. En dat zag ze. En dat krijg je dus, hè? Dat kan dus gebeuren. Hè? Echt een chaos. Ik heb echt veel voor de klas gestaan. Ik weet best wel hoe ik een groep moet bespelen. Maar dit was echt op geen enkele wijze was er iets mee te bereiken. En zij draait zich om. Zo. Ik denk, wat doet ze nou? Draait er alleen maar om. En ik heb niet gezien wat ze zei. Nee, ze heeft het niet gezien. Nee, ze zei ook niks. Ze heeft alleen maar gekeken. En gelooft u het van mij? Het zat doodstil. Ik heb ze niet meer gehoord. En zij zei niks. Ze draaide zich om. En ze deed een knikje zo van, ga maar verder. Prachtig. Vergeet het nooit meer. Want dit was nou een, je zou kunnen zeggen, een bezwerende blik. En die kinderen wisten, nou wordt opletten. Nou moeten we inderdaad eventjes in de gaten gaan houden dat we niet verder gaan. Dat is, als het ware, wat Jezus ook deed, dat is dat bestraffen, die bestraffende blik. Ja, die dan, zo vertelt het verhaal, ook als het ware het natuurgeweld bezwoer. Of dat nou zo is geweest, ik betwijfel het. Maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Want wat er wel gebeurde was, dat Jezus door zijn optreden die mannen tot rust bracht. En ineens waren die mannen weer, kwamen ze tot rust. En u weet hopelijk allemaal wel dat dat het belangrijkste is. Er kunnen heel veel dingen niet veranderd worden. En wij kunnen heel veel dingen ook niet veranderen. Maar als wij zelf maar rustig blijven, dan gaan we vanzelf ook bemerken dat de mensen om ons heen weer tot rust gaan komen. Dan kunnen we het weer aan. Want dat wij het vaak niet aan kunnen, komt omdat wij onrustig worden. Omdat we in paniek raken. Dan gaan we heen en weer vliegen. En dan raken we onszelf kwijt. En we raken elkaar kwijt. En daar heeft Jezus ons nu bij de lurven. Want hij zegt, vrienden en vriendinnen, deze wereld verandert mijn vader, God niet. En er zullen altijd Trumps blijven, en altijd GD-fans blijven, en altijd Poetins blijven. Zo oud als de wereld is, zullen ze er zijn en blijven en komen. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Wie ben jij nou in die wereld van onrust? Gaan we erin mee? Dan zijn wij van nul en geen allerlei waarde. Of proberen wij inderdaad ons de woorden toe te eigenen die Christus spreekt. Sla mij nou niet over. Kom nou naar mij toe. En nou komen we bij de woorden van Jezus. Kom, en dan staat er in de oude vertaling, de nieuwe vertaling is dat jammer genoeg weggevallen. Maar de oude vertaling, die is daarin veel preciezer, staat kom herwaarts tot mij. Kom herwaarts. Een woord dat wij bijna niet meer gebruiken. Hè? Dat betekent, kom overal vandaan. Herwaarts betekent uit de heggen en de stegen. Iedereen hoort erbij. Niemand uitgezonderd. Herwaarts, van alles. Niemand uitgezonderd. Dat is belangrijk. Jezus zegt, wat hij nu gaat zeggen, niet tot de clubpie. Ook niet tot de protestanten, tot de christenen, tot de blanken, of weet ik hoe je het wil noemen. Alle mensen. Ja, schrikt u niet. Dus ook de mensen die wij eigenlijk, nou, verwensen. Waar wij moeite mee hebben. Nou, we hebben de naam al laten vallen. U weet het nou wel. We hebben het er allemaal. Je denkt, zo, je zou ze toch, hè? Wat allemaal niet doen. Overal vandaan. Dus ook de Trumpjes en de Poetintjes. Ja, zelfs voor hun geldt dit woord. Dat is even belangrijk. Blank en zwart, Indiaan, Eskimo, whatever. Alle mensen. Dat is belangrijk, omdat wij toch de neiging hebben, vaak als kerk, als christenen ook, dus wij zijn toch wel een beetje iets meer gelijk dan de ander. Er zit een stukje arrogantie in het christendom. Ik wil niet zeggen in nu, hoor. Maar het zit wel in het christendom, toch iets. Nou ja, maar we hebben toch Christus. Ja, dat is waar. Wij hebben Christus. En dat is voor ons de weg ten leven. Maar dat wil niet zeggen dat voor mensen die Christus nooit ontmoet hebben, of die God op een andere wijze hebben leren kennen, dat die er dan allemaal maar niet bij horen. Kom op. Voor ons is Christus de weg, de waarheid in het leven. En dat blijft zo. Maar God heeft meer noten op zijn zang. Er zijn meer wegen die ook tot God leiden. En dat is iets, dat is ook de reden waarom ik deze stola draag. Van de pluraliteit. Ja? Meervoudigheid. We zijn allemaal welkom rond het woord van God. En als Christus dus spreekt, komt herwaarts tot mij, dan zit dit eigenlijk in deze stola. Het herwaarts. Alles en iedereen tellen mee. Zo zit God in elkaar. Die is niet voor een clubje. Die is voor alle mensen. En daarom gaat Jezus dan ook met zijn volk spreken. Want wat gebeurt er dan? De chaos waarin de dagen van Jezus aan de orde was, dat was dat de mensen eigenlijk zoveel geboden hadden, zoveel verplichting aan hun broek, dat ze niet meer wisten waar ze het zoeken moesten. Dat is wat Louis leest wanneer hij Jesaja 28 leest. Tsafla saf, kafla kaf. Dat zou ook nog wel, zijn eigenlijk leuke woorden voor het carnaval. Ja, maar het zijn, daarom staan ze ook zo in de Bijbel, dat is dus niet vertaald, omdat het een Hebreeuwse woordspeling is, zoals wij er ook van hebben, hier wat daar wat overal, van die gekke woordjes, waarvan de Jood weet, dat betekent, we zijn eigenlijk in een chaos, tjaflafaf, kaflakaf, blablabla, het is één grote spraakverwarring. En in die, je zou kunnen zeggen, kakofonie van geluiden, waarin de mensen in het Joodse volk dus te maken hadden met, schrikt u niet, niet met 10 geboden zoals u en ik, maar met 613 geboden. Ze moesten overal aan denken. Dit mocht niet, dat mocht niet, zus moesten ze denken, zo moesten ze denken. Ja, dat is een teneur in het orthodoxe Jodendom, weet je wel. Dat gedoe dat je ook niet een lichtje mag aandoen, hè, want dat is ook alweer werk op Sabbat. Nou, zo hebben ze er dan heel veel. En in dat klassieke Jodendom werden de mensen er gek van. En als u dat zelf eens een keer wilt nalezen, dan moet je dus die eerste boeken van de Pentateuch lezen. Hè? Dus dat zal het wezen, het Deuteronomium. En Leviticus, dan lees je wat er allemaal moet gebeuren als je een offer moet brengen. Dan mag je dit niet, dan moet dat, zus, zus en zo. Je wordt helemaal gek van. En ja, die mensen, die leden daaronder. Onder die onrust die het geloof met hen meebracht. Want geloof kan ons rust geven, maar u weet het, als we dat verkeerd gaan verstaan, dan wordt het onrust. Dan weten we eigenlijk niet meer goed wie we zijn. En dat zien we ook vaak in het christendom terug. Dan weet u, ga eens naar de Veluwe een dagje lopen, dan zie je al die mensen in het zwart gebukt gaan onder hun geloof. Dat je denkt, maar mensen, het is toch iets blijmoedigs. Je mag toch opveren. Maar mensen vaak gaan daaronder gebukt, want zij ervaren, die mede-christenen, die ervaren dat zij van die geboden niks terecht brengen, dat ze zondaren zijn. En dat zijn we ook allemaal. Alleen zij gaan eronder gebukt. En dat is de reden dat ze zo zwaarmoedig zijn. En dat in hun vieringen, of in hun kerkdiensten moet ik dan ook zeggen, zo weinig van terugkomt. Want ze gaan gebukt onder die geboden. Dus wij kennen het in het christendom ook. En in het jodendom was het ook. Mensen gingen eronder gebukt en werden onrustig. En daarom zegt Jezus, doe dat nou niet. Ervaar de woorden van mijn vader als beloften. De geboden zijn niet bedoeld als verbiedingen, als dit moet en dat moet. De geboden zijn bedoeld als spelregels. Als regels waardoor je elkaar de ruimte geeft. Waardoor het leven met God een feest wordt. Waardoor een kerkdienst een viering wordt. Waardoor geloven iets blijmoedigs krijgt. En dat hoeft ook het carnaval niet uit te sluiten. Het carnaval is ook een uiting van blijmoedigheid. Dat is ook niet verkeerd. Dat wij daar soms verschillende belevingen mee hebben, heeft ook te maken met ons karakter, met onze opvoeding, met onze geschiedenis. Maar op zich is het goed. Mensen mogen blij zijn. Het geloven is een feest. En dus mag dat ook door ons worden uitgestraald. Maar het lukt vaak niet. En dus zegt Jezus, als je nou je eens omdraait, gooi nou eens de netten over een andere boeg. Ook weer zo'n leuk verhaal van Jezus. Gooi het eens over een andere boeg, dan zou je zien, de netten zijn vol. Dat is ook zo'n leuk verhaal. Jezus laat vaak ook de dingen zien. En dat geldt ook voor ons. Draai je nou eens om, laat je gedachten nou eens even los. Neem nou eens even afstand van jezelf. Kom nou eens even tot bezinning. Neem wat dat betreft nou eens ook de tijd even. Keer je nou om. Kom herwaarts. Kom nou overal vandaan. Kom nou eens naar mij toe. En ik zal je rust geven. Rust. Rust is iets heel bijzonders. Hè? Dat betekent dat mensen weer tot zichzelf kunnen komen. Dat ze, wat u en ik willen zeggen, hè, nou worden we even mens. Rust is niet iets dat je zegt, nou, zand erover, praten er niet meer over. Dat is wat we dan doen, hè, vaak. Praten er niet meer over. Nee, maar dat is geen rust. Dan blijft het borrelen hier. Dat moet je niet doen. Je mag het uitspreken. En dan pas komt er rust. Rust is dat je afstand neemt van jezelf. En dat je je openstelt voor datgene wat we ook net gezongen hebben. Dat je bemerkt dat het bittere en het verdrietige vaak de barensweeë is van de vreugde. Hebt u dat gezongen? De bitterheid, dat is vers 5. Hè? De bol is bitter en de bloem is vreugde. En dat is eigenlijk het leven ook. Dat we ook in de ernst, en u hebt allemaal uw verhaal, je hebt allemaal uw verdriet, je hebt allemaal uw pijn, je hebt allemaal uw zorg. En dat kan ik, en dat verwacht u ook niet van mij, dat kan ik niet wegnemen. Dingen blijven zoals ze zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Wie zijn wij in de manier waarop we met de ernst van het leven, met alles wat er, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de wereld waar ik u net over sprak, wat er aan de orde is. Want we hebben het natuurlijk wel over die wereld van de politiek. Maar we hebben ook nog een eigen wereld, hè? Dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Al die dingen die wij meemaken, al die zorgen die u hebt, al die dingen die wij maar zeuren en waar we vaak niet eens met elkaar over willen praten, want we willen geen zeurpiet zijn, die gaat straks koffie drinken. Ja, dan, nee, hoe is het ermee? Dan zeggen we in eerste instantie vaak goed. Ja, want we willen toch niet weer beginnen over... Ja, want dan heb je hem of haar weer. Dus we beginnen altijd met te zeggen dat het goed gaat. Om dan vervolgens, als je bemerkt dat iemand echt geïnteresseerd is... want dat is niet altijd het geval, hè. Heel veel mensen vragen het wel, maar dan is het meer een beetje een modige uitspraak, hè. Ze luisteren niet eens naar het antwoord. Dus dan moeten we ons ook op trainen. Hè? Dat we, als we iets vragen aan iemand, dat we dan ook luisteren naar het antwoord. En dan zullen we erachter komen dat we het soms ook fijn vinden als we eens even iets kunnen zeggen tegen die ander. Van nou, waar ik nou echt mee zit. Of... En dan is het fijn als die ander er serieus mee omgaat en ook naar jou luistert. Dat is de kracht van Jezus geweest, dat hij kon luisteren als geen ander. Een hele mooi voorbeeld van te geven, het voert nu te ver, dat ga ik niet doen, dat snapt u wel. Maar wat ik nu tegen u wil zeggen is dat Jezus ons leert om tot rust te komen. En als ik dat nou ook hier met u zou gaan doen, dan krijgt het een therapeutisch moment. Dan vergeet u deze kerkdienst heel lang niet, maar daar zitten we hier niet voor. We zitten hier om natuurlijk met elkaar ook ons te laten gezeggen wat de schrift in deze zegt. Want dan komt het laatste, dat is de kracht van Jezus ook. Hij zegt, kom herwaarts, nou, dat heb ik u uitgelegd, tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Nou, daar weten we van mee te praten, in ons persoonlijk leven ook. En ik zal u rust geven, ik zal u... Hij zegt dus niet, maak het wel goed, het komt wel goed. Nee, dat zegt Jezus al niet. Ik geef u rust, ik zal u het vermogen geven, en dan komt het, om met de last van het leven en het juk van het leven verder te gaan. Want Jezus zegt ook niet, het komt allemaal goed. Hij zegt ook niet, pak het wel even mee. Nee, hij zegt, er blijft sprake van een last. En er blijft sprake van een juk. Maar mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Je zult bij mij niet meemaken dat je geen last en geen juk meer hebt. Nee, die blijven staan. Maar alleen, als je mij als een compaan ziet, als je mij als een... werkelijkheid ziet die met jou meegaat, dan zul je bemerken dat die last te dragen is. En dat juk te verdragen is. Dat het niet snijdt en pijn doet. Het blijft staan, dat juk. En het blijft staan, die last. Maar ze zijn met mijn hulp, met mijn aanwezigheid, zijn ze te dragen. Mijn last wordt dan licht en mijn juk wordt dan zacht. Blijft het dus staan. En ook na deze viering verandert er niks in u en in mijn leven. En de dingen blijven zoals ze zijn. Niet alleen in de wereldpolitiek, maar ook in uw eigen leven. Waar het gaat om uw kinderen, uw kleinkinderen, uw neefjes, uw nichtjes. Weet ik wie. U hebt allemaal mensen om wie u geeft, van wie u houdt. En waarvan u denkt, oei, hoe zal het ermee gaan? En dat verandert niet na deze viering. Maar wat wel kan veranderen is, dat wij bemerken... dat er een werkelijkheid is waardoor wij worden omgeven en die ons in staat stelt om het niet te ontkennen en niet weg te wuiven, niet te negeren, maar om het onder ogen te komen, om het aan te pakken. Vat aan het werk, vat aan. En om er dan als het ware weer mee verder te gaan. En te weten dat je er niet alleen voor staat. En te weten dat een God van de schrift een God is die niet van bovenaf eens even een touwtje strekt en zegt, nou je hebt een probleem, nou dan gaan we dat even oplossen. Nee! De God van de schrift zegt, maar ik breng weer misschien mensen op je weg. Die mijn gezicht zijn, mijn ogen en oren en handen en voeten. Dat geldt voor ons allemaal in het leven. Daar gaan we vaak aan voorbij. Dan zeggen we, ja, ik snap het niet dat de Heere God dat toelaat. Nee, maar God brengt vaak wel mensen op onze weg. En er zijn verschrikkelijke dingen. En daar gaat het alleen maar over op de televisie. Maar... dat er zoveel moois is in de wereld. En dan heb ik het niet alleen over de natuur. Maar ik heb het gewoon ook over al die mensen die u ontmoet. En die u op een bepaald moment even vriendelijk bejegenen. Al is het maar een knipoog. Al is het maar een duimpje. Het zijn vaak hele kleine dingen die mensen toch weer het gevoel geven. Maar ik ben niet alleen. Wat leuk. Iemand heeft om mij gegeven. Iemand heeft... En soms hebben we het niet eens door dat wij zelf ook weer de handen en voeten van God zijn. Nou, dat is wat Jezus bedoelt. Als hij zegt, als je bij mij komt, dan ga je ook, als het ware in Christus en in God, als het ware een spiegel zien. Waardoor je ook de mensen ziet die achter je staan, die om je geven. Dan ga je ook weer jezelf zien in je onbeholpenheid, in je kleinheid. En die rare behoefte van ons om de schijn op te houden, dat helemaal niet hoeft. We mogen zijn wie we zijn. Dat is een heerlijkheid, hè? Dat er een werkelijkheid is waar we uit zijn voortgekomen en waar we ook weer naar terugkeren. En die van ons alleen maar verwacht dat we mogen zijn wie we zijn. En zo is het ook dat lied, dat staat niet meer in het liedboek, ik kan het u niet laten zingen. Maar u kent het wel allemaal, meester, men zoekt u wijd en zijt. Komend langs velerlei wegen, ouderen gaan rustig, welbereid en jongeren aarzelen u tegen. Maar vroeg of laat, zij dag of nacht. Eens vindt u ons moe en zonder kracht, maar hunkerend naar uw zegen. Nou, u zult denken, hé, dat was toch een avondmaslied. En dat klopt ook. Maar hopelijk hebt u ook tijdens het zingen wel gemerkt waarom ik het niet liet zingen. Het is in mijn beleving, want ik heb het hele liedboek doorgebloeterd. Ik dacht, nou moet ik toch een lied vinden. Dan kon ik dus niet het lied nemen waar ik de preek mee beëindigde. Hè? Want dat is er niet meer in het liedboek. En dat was toch hartstikke moeilijk. Om een zingbaar lied te vinden. Want hier en daar kom je het woordje rust nog wel tegen. In de zin van dat je daar wat mee kan. Alleen, dan is het niet te zingen. Nou, dit was ook al even, bemerkten we wel, toch even wat moeilijk. Maar hier zijn we toch met elkaar nog wel uitgekomen. Want het is toch een lied wat we al eens vaker gezongen hebben. En als u thuis nog eens naleest, dan zult u bemerken. Het gaat natuurlijk om het avondmaal. Maar je zou kunnen zeggen, dat is wat Jezus ook zegt. Komt herwaarts tot mij, vermoeide en belaste mensen. Dat is het symbool van het avondmaal natuurlijk. En daarom kon ik dit lied toch, in weerwil van het feit dat we geen avondmaal vieren hier, toch laten zingen. Want in zekere zin betekent het ook in dit lied, komt bij Jezus, komt tot mij, vermoeide en belaste mensen. En nou, dan gaat het er ook over dat wij dan gevoed en gelaafd, verzorgd en tot rust gebracht zullen worden. En dat was eigenlijk de boodschap van dit lied. Wel, we mogen nu met elkaar samen gaan bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij bidden u voor deze wereld. We bidden u voor de chaos die er is. En voor het feit dat er zoveel mensen nu in onzekerheid verkeren en in angst verkeren. En wij vragen u, wil met ons zijn. Ook in de manier waarop we er met elkaar mee omgaan. En dan hebben we gehoord hoe het gaat wanneer Jezus tot ons spreekt. De woorden van rust en van uitzicht en van aanvaarding. Want dat zijn allemaal voorwaarden die ons helpen om dan verder te kunnen in het leven. En daarom bidden we u. Bidden we u ook voor de wereld, bidden we u voor elkaar. En vragen we u, Heer, wil met ons zijn, ook in het vervolg van ons leven, ook in de week die nu weer komt, waarin we met elkaar letterlijk struikelen over mensen die even gewoon vrolijk zijn en even nergens anders aan willen denken dan aan elkaar en aan de leuke dingen die ons in dit leven gegund worden. En wij bidden u dat we daarin dan niet van de wijs gebracht worden, maar juist daarin ook ervaren mogen hoezeer u een God bent die op hele verschillende wijzen met ons mensen omgaat. En ons langs allerlei wegen bereikt om toch weer te worden die we zijn mogen. Mensen die leven in uw naam, mensen die u niet teleurstellen, mensen die het fijn vinden om aan uw hand door dit leven mee te gaan. En zo bidden wij u. Bidden wij u voor elkaar en bidden wij u voor de wereld. Bidden wij u ook in de stilte van dit moment voor dat wat ons persoonlijk zo bezighoudt. Samen mogen wij bidden. Onze Vader. Amen. Aan het einde van deze viering zullen we met elkaar een, naar mijn mening, prachtig lied zingen. 462, wat eigenlijk alles verwoordt, naar mijn mening, wat we met elkaar in deze tijd misschien ook wel vaak denken. Nou, maar dan is er nu de inzameling van de avond. Ja. Thank you. En zo zag u dus in vers 5 en 6. Vers 5, dat is de Pasen. En vers 6 is kerst. En dat is eigenlijk heel mooi. Want de boom des levens gedragen door Christus. En dat is daarom ook wel weer mooi. Omdat volgende week de eerste lijdenszondag is van de 6. Voorafgaand aan Pasen. En dat is ook dan meteen voor mij de laatste zondag dat ik deze stola draag. Want vanaf volgende week draag ik die dan natuurlijk 6 weken niet. Want dat past niet bij de inkeerperiode die nou eenmaal de paastijd wil zijn. En zo mogen wij dan hier vandaan gaan als van God gezegende mensen. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Goede zondag nog.